Matthäus 28, vers 18. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de tweede tekst die ik neem, vindt u in Matthäus 10, vers 1. En Jezus gaf hen macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekten en kwaal te genezen. We gaan vanmorgen dus spreken over macht. Over dat merkwaardige woord dat zo vaak in de Bijbel voorkomt. Autoriteit. De bron van alle autoriteit en macht en kracht is God zelf. De eeuwige geest. De waarachtige God. De enige God. En in zijn schepping is de macht en het gezag ingeschapen. Wetteloosheid is aantasting van gezag, aantasting van regels. God heeft eerst engelen geschapen en heeft deze engelen gezag gegeven, macht gegeven. Wij spreken van een hiërarchisch gezag, dus dat wil zeggen van hoog naar laag. Het was een piramide. Aan het hoofd stond Lucifer, de koning. En dan daaronder de tronen. Dat zijn de aartsengelen. En de heerschappijen. Of zoals het woord letterlijk betekent, de heren. De heersers over een sector van die onzienlijke wereld. En dan de wereldbeheersers, zegt de Bijbel. De kosmocraten staat er letterlijk, dus die over de kosmos gaan. En de overheden, die van lagere orde zijn. En de machten, die het lagere werk doen. Zoals die bijvoorbeeld bij de goede engelen die gestationeerd zijn bij een kind. Dat zijn ook engelen, machten, die hem beschermen. Of bij de vijanden die iemand verleiden, die iemand pressen. Heel die geestenwereld die wordt van hogerhand gedirigeerd. En nu heeft God de Satan wel verstoten. En waarom? Omdat hij die goddelijke machtsorde aantastte. Omdat hij niet tevreden was met de macht die om hem heen was, maar hij wilde die macht uitbreiden. En dat is eigenlijk de grote strijd die ook altijd weer terugkomt. Als wij God willen dienen, dan is dat een kwestie om van macht. Wie de macht heeft. Het herstel van de mens begint altijd in een strijd om de macht. We bekijken het dus eens van een andere kant. En de Satan heeft, hoewel hij verstoten is, nog een grote macht gehouden. Die macht die hij oorspronkelijk had. Er sprake van zijn koninkrijk. Koninkrijk van Satan met zijn onderhorigen. Hij heeft nog gezag over zijn organisatie. Hij heeft macht en kracht. Vandaar dat wij verlost moeten worden uit de macht van Satan. Die macht is wel verminderd, omdat hij geen gezag meer heeft over de goede engelen. De grote aartsengelen, die zijn God trouw gebleven, zoals Michael en Gabriel. Maar aan de andere kant zijn ze meegegaan. Ik denk aan de koning des doods, aan de verderfengel. Maar dat is zeker dat de bedoeling van God is om de hoogste macht aan de mens te schenken. Niet aan de mens individueel, maar aan de mensheid. Ook in een hiërarchische orde, ook in grote verschillen, maar die mens heeft macht. De hoogste macht. Hij is boven de engelen gesteld. En dan heeft de heer dat gedaan in een ontwikkelingsfase. Eerst zou de mens moeten heersen over de aarde en dan over de hemel. En hij begiftigt de mens hiertoe met wijsheid en met kennis. En de bedoeling is dan dat hij zal heersen over alle werken Gods om te regeren. Dat hij ook autoriteit zal hebben over de engelen. En daar ontbrandt juist die strijd over, om die autoriteit over de engelen. Want de duivel wil de mens maken tot kinderen van de ongehoorzaamheid zoals hij zelf is. De Efezebrief zegt, de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is een geest. Ongehoorzaamheid is een geest. De Bijbel zegt van toverij, van verbinding met de boze. En daarom wordt de duivel ook genoemd de Satan, over de tegenstander. En door de val van de mens heeft hij twee dingen bereikt. Dat de ontwikkeling tot geestelijk wezen belemmerd wordt, verhinderd wordt. En dat daarom de mens die buiten de heerschappij van God komt te staan, dat hij ook geen eeuwig leven meer heeft. God kon de mens niet meer op zijn plaats zetten, met macht en gezag bekleed. Maar wij danken hem dat hij zijn plan en zijn bedoeling met ons nooit losgelaten heeft. En dat hij door Jezus Christus een weg gebaand heeft, zodat wij weer onze bestemming bereiken. Want niet aan engelen, zegt de Hebreeënschrijver, heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar iemand heeft ergens getuigd, zeggende, wat is de mens? Dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat gij naar hem omziet. Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, vaak onder de kwade engelen, die ons tyranniseren. Met heerlijkheid en eer hebt gij die mens gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit, alle dingen, hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat niet onderworpen zou zijn aan de mens. Doch thans zien wij nog niet dat aan ons alle dingen onderworpen zijn, maar we zien Jezus, die ook voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden des doods. Maar we zien hem met heerlijkheid en eer gekroond. En dat is voor ons het bewijs dat wij dat ook zullen zijn. Ook onder de mensen zelf, zei ik, moet onderling gezag zijn en macht. En macht, dat is een mooi woord. Dat klinkt voor een hoop mensen wel. Macht en invloed. Dat is een begeerlijk woord. Het is ook inderdaad zo. En zo heb je bijvoorbeeld het ouderlijke gezag. En dat mooie woord dat de Bijbel kent van macht, daar bedoelt de Bijbel mee, je hebt gezag om een ander te dienen. Vergeet dat nooit, dat een macht altijd verbonden is met dienen. Een vader en een moeder, die zijn er om het kind te dienen. En niet om te heersen, niet om het te gebruiken of te exploiteren, maar om op te voeden tot zelfstandigheid. En daarvoor helpt een ouder een kind in de natuurlijke wereld. Maar hij beschermt hem ook in de geestelijke wereld. Zodat hij, als hij volwassen is, ook weer vader kan worden. Dat is een hiërarchie. Dat zet zich voort. Zo had men vroeger de oudste in een stad. En die regeerde. En dan komen later de oudste in een gemeente, waarvan die oudste in een stad een beeld waren, om te regeren. Mensen met gezag die op een ander terrein ook weer onderworpen zijn. Je kunt als vader gezag hebben, maar je kunt op een fabriek werken waar je ook weer onder een directeur staat of een baas. Dat is, dan kun je zien dat gezag, dat is verspreid. En iemand die kan rechter zijn en groot gezag hebben, Maar misschien dat zijn vrouw de baas is thuis. Ja. En heel deze instelling die God gemaakt heeft in de mensheid en ook onder de engelen, die is zeer wijs en die zou zonder zonde een prachtig resultaat bereiken. Want dat is de bedoeling van God. Maar de Heer zegt, de koningen der aarde, die voeren heerschappij door de zonde. Kijk, die macht, die misbruiken zij om zichzelf te bevoordelen. Ten eigen behoeve. En de Heer zegt, zo zal het onder u niet zijn. Want wij zijn bouwers van een wereld die in gerechtigheid zal geregeerd worden. Zo zegt Petrus tot de oudste, dat zij niet zullen heersen over de kudde. Ze hebben wel macht, maar niet om te heersen, niet om te dwingen. Ieder mens heeft recht op zijn eigen leven. Een man mag de vrouw niet dwingen en een vrouw mag haar man niet dwingen. Ieder heeft recht om te leven. Die macht die men heeft is alleen om te helpen en te ondersteunen. En in de gemeente moeten wij dus zien het voorbeeld van een toekomende wereld. Zo zal het gaan in een toekomende wereld zoals het in onze gemeente gaat, als het goed is. Zo gaat het ook in je gezin. Vandaar dat je samen de Heer moet dienen. En daarvoor zegt de Heer, je moet niet een juk aangaan met een ongelovige. Want dan kun je dat nooit voor elkaar brengen, als man en vrouw verdeeld zijn in de opvoeding. Maar het gaat om elkaar te helpen en om te dienen. De ouders zijn er voor de kinderen. En zij bestrijden de vijand die die kinderen wil omvormen en misvormen. En ze willen dat kind losmaken van die vijand, niet door geweld, maar door geestelijke macht uit te oefenen in de onzienlijke wereld. En altijd dat welzijn van hun kind te zoeken. Door zelf een voorbeeld te zijn van gehoorzaamheid aan Gods wetten. Door zelf een voorbeeld te geven hoe het dan wel moet. Want je kunt nooit anderen iets zeggen als je zelf het voorbeeld niet geeft. En door gesprek, door dat men de dingen behandelt. En waar men dat gesprek kwijt is, daar wijst het al op dat er situaties bedorven zijn. En als ik zeg wij dat het nooit door geweld moet, dan zegt iemand, ja, maar er kunnen situaties zijn. Ja, ja. En dan zou ik aan de andere kant zeggen, als je een kind hebt dat altijd gehoorzaam is, dan weet ik het wel. Dan komt dat gezag vanzelf wel. Het gaat er juist om als het moeilijk wordt. Om dan de wetten van God toch nog te handhaven. Om toch nog naar de regels van de Heilige Geest te handelen. Als het makkelijk is, nu ja, dan zeg je, ja, dat geeft geen moeite, met makkelijke kinderen ben je zo klaar. Ja. Maar juist als ze zo verdraaid lastig zijn. Als ze het zo moeilijk hebben, zoals we dan zeggen. Ja. Want men zegt het wel, ja, maar je moest eens in mijn gezin komen kijken. Ja, maar daar gaat het juist over. Ja, voor gemakkelijke gezinnen, hoe we dat allemaal niet uit te leggen. In de maatschappij is dat niet te realiseren, wat in een gezin wel moet. Daar heerst de geest van de wetteloosheid en van de ongehoorzaamheid. Omdat daar Gods geest niet heerst. En de menselijke geest, die ook goed is, die tracht nog zoveel mogelijk te ordenen. De Bijbel spreekt over de zwakke en armelijke wereldgeesten, dus dat zijn de menselijke geesten. En in de maatschappij gaat dat niet. Die wereldgeesten kunnen dat niet. En daarvoor gebruiken ze iets wat de Heer zegt dat wij niet gebruiken mogen. Geweld. Straf. Dan gebruiken ze dus wat de duivel doet. Het loon der zonde uitbetalen. Dat is de dood. Dat doet de... En de heer zegt, dat kan niet anders, want hoe kan anders een maatschappij overeind blijven? Maar dat zal in zijn gemeente zo niet zijn. Want wij werken niet met de wetten van de boze. Maar dat moeten we in een maatschappij wel doen. Het loon der zonde uitkeren, tot de doodstraf toe. En nu zegt de Bijbel, gehoorzaam nu maar zoveel mogelijk als in je vermogen is de autoriteiten boven je. Elke mens is de onderworpen aan de overheden, die boven hem gesteld zijn, want dat is de goddelijke ordinantie, dat is de goddelijke gedachte. Zo heeft God het ingesteld. Maar wij weten, door de zonde is de maatschappij een strijdtoneel van recht en onrecht, van orde en wetteloosheid, van gezagsaantasting en van gezagshandhaving. En de schrift zegt, houd je daar zoveel mogelijk buiten. Dat is ons terrein niet. Betaal je belasting maar, ook al is die wat hoger, maar dan heb je toch nog geluk dat je zo hoog aangeslagen wordt. Gehoorzaam de wetten van het land, behalve als ze in strijd zijn met de goddelijke wetten. En dat is zeker dat het herstel van de maatschappij en van de wereld zal volgen op het herstel van de gemeente. Als wij niet herstellen, dan wordt de gemeente, dan wordt de maatschappij ook nooit hersteld. En de gemeente herstelt niet als wij als leden niet herstellen. Dat is ook duidelijk. Want de gemeente, dat is niet iets imaginairs, maar dat bestaat uit mensen. En in de gemeente hebben dus die vrijwillige gehoorzaamheid aan de oudste. Daar staat, het lid staat niet negatief, maar positief tegenover hen die regeren. En die oudsten, die zijn er om te dienen. En dan is het voor ons de vraag, zitten we onder die geest van ongehoorzaamheid en negativisme, waarvan Paulus spreekt, van de geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, of zijn wij de ordeningen onderdanig die God heeft geschonken? En dan is er herstel en groei mogelijk. Dat herstel en de groei wordt voortgebracht door vanuit die eenheid der gemeente in denken en gehoorzaamheid. Vanuit dat machtsbegrip. Vanuit die ordening die God ingesteld heeft onder herders en leraars, profeten en oudsten. Maar noem maar op, dat zijn alle die daar gezag hebben en die ook geroepen zijn om te dienen. En het herstel van de schepping begint met het herstel van de macht. Met een strijd om de macht. Om de juiste machtsverhoudingen. Omdat we uit die macht van de Satan komen die geen recht op ons heeft. Die wetteloosheid, die wetteloos is in zijn macht. Opdat wij van onze vijanden zouden verlost worden en in gerechtigheid zouden leven volgens die gedachte van God. En de eerste mens die bekleed is met alle autoriteit in hemel en op aarde, de eerste mens wie God toebedacht heeft de heerschappij, dat is Jezus Christus, als mens. Want God heeft die mens verheven boven de engelen. Hij is zonder zonde opgegroeid, dus vrij van de autoriteit van de boze. Buiten het gezag en heerschappij van de duivel. Hij is door zijn vader en door zijn moeder verzorgd, als een natuurlijk mens. Ze hebben hem gediend. En hij is geheiligd door zijn hemelse vader. Zijn aardse ouders, om zo te zeggen, die stonden hem niet in de weg bij zijn ontwikkeling. En hij kon zich dus aan hen onderwerpen. Zonder dat hij in conflict kwam met zijn hemelse vader. Maria was wel eens bezorgd. En als die jongen in die tempel is en ze raakt hem kwijt, dan geldt het ook voor haar, wees in geen enkel ding bezorgd. Want mijn vader zorgt voor mij. En als ik in de dingen mijn vaders ben, dan hoeft mijn moeder me niet bezorgd over me te zijn. Jezus wijst die bezorgdheid van de hand. Als wij in de hand des hemelse vaders zijn, dan zorgt hij wel voor ons. Jezus wist dat hij zijn autoriteit van de vader had gekregen. Gezag en kracht en macht. Wanneer heeft hij dat gekregen? Toen hij gedoopt werd met de Heilige Geest. Toen droeg God hem al die macht en die kracht over. Toen werd hij ook ogenblikkelijk getest in de woestijn door de duivel. In zijn waterdoop heeft hij daar ook getuigd als mens dat hij een kind van God was. Dat hij zijn plaats innam in die goddelijke maatschappij. En dat hij die plaats innam als heer, met zijn heerschappij om te dienen. En niet om te heersen. En hij is gehoorzaam geworden aan die opdracht tot de dood toe, tot de dood des kruises. Dat was zijn heerschappij. Hij had heerschappij over zijn leven. Ik leg het af en ik neem het op. Dat is de mens met gezag. De mens die beschikt over eigen leven. Dat is de bedoeling van God. Maar onderworpen aan die wetten die God ingesteld heeft. Hij is ondergegaan en opgestaan vanuit dat doopwater. Om alle gerechtigheid te vervullen. En zegt, ik ben gekomen om uw wil te doen. Om die macht uit te oefenen naar uw gedachten. En dat is om te dienen. En al die gaven van God konden zich in hem manifesteren. Waarom? Omdat die gaven niet op weerstand stuiten. Want de bedoeling van een vorst, die de voorste dus wil zijn, dat is om te dienen. Wie onder u de meeste wil zijn, is aller dienaar. En wie zijn naaste dient, dient God. En als je je naaste helpt, als je je naaste opvoert, als je je naaste onderwijst, als je je naaste bijstand geeft, dan dien je God. Dan sta je onder de juiste verhouding. God zelf heeft ook gediend. God dient ook. God heeft alle macht. Hij is de bron van alle macht. Hij heeft ons zo gediend dat hij ons zijn zoon heeft gegeven. Dat hij het offer heeft gegeven van hem die hij lief had. Hij heeft ons niet afgeschreven. Maar al zijn capaciteiten, al Gods liefde, al Gods macht en al Gods kracht, al zijn wijsheid, al zijn kennis, heeft hij ingezet om ons te dienen of om ons te helpen. Bij wijze van spreken, een goede fabrikant, een hele goede fabrikant, die werkt dag en nacht voor zijn fabriek en voor zijn personeel. Dan een goede directeur. Voor het welzijn van zijn werknemers. Ja, daar heb je die, je hebt ze wel eens van die enkele die bekend staan, die zetten alles op alles om goed te zijn voor hun personeel en om die fabriek omhoog te krijgen. En dat voelen ze als hun eigen belang. En eigen belang is in dat opzicht niet verkeerd. Als je zo in je gezin werkt en alles voor je gezin doet en voor je kinderen doet, nou, dan is dat ergens je eigen belang. Als het je gezin goed gaat, dan gaat het jezelf ook goed. En dan zit er deze regel achter en nooit door geweld, maar door mijn geest. Je bereikt niets met geweld. Waarom niet? Omdat geweld niet behoort tot onze schepping. Geweld is er binnen geslopen door de zonde. Geweld verstoort de schepping. Een mens mag ook vrij leven en in zijn vrijheid onderwerpt hij zich. Paulus zegt van een man, hij zegt hij heeft macht over zijn eigen wil. In verband met zijn huwelijksleven. Hij zegt later, als ik op reis ben, ik heb macht om te eten en te drinken wat ik wil en wat ik verkies. Maar dan voel je altijd weer, die macht is onderworpen aan goddelijke wetten. Een mens heeft macht over zijn leven. Zoals Jezus zegt, ik heb macht om mijn leven af te leggen en op te nemen. Zo heeft ieder recht op zijn leven. En dan moet hij ook nooit een ander laten ontroven. Maar dat recht, dat is om te dienen. Dat recht is om harmonie te openbaren. Vandaar dat, om een voorbeeld te geven, dat wij de hypnose totaal verwerpen. Ik heb net van de week een stukje, daar heb ik een stukje bij zitten werken, dat onze broer Nieuwenhuizen verteld had, over hypnotisme in de gemeente, waar mensen, als daar een prediker staat, waar mensen tegen de grond vallen, onder een soort dwang, onder een soort macht. Daar heb je hypnose. Daar komt er iets uit zo'n mens en die laat een ander vallen. Nou, dat is nooit naar Gods wil, want God richt een mens op. Want zo'n persoon zelf valt niet. En die mensen die erachter staan om ze op te vangen, die vallen ook niet. Ja, maar dan kun je merken, daar zit iets wetteloos in. Dat is echt van het rijk der duisternis. Dat is een heerschappij van de ene geest over de ander. Maar wij hebben de bevoegdheid om over eigen leven te heersen. Jezus zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het Griekse woord exousia, dat is, ik heb volmacht om voor God op te treden. Ik sta in zijn plaats. Dat woord betekent, ik heb mandaat. Op een bank zouden ze zeggen, ik ben procuratiehouder. Ik kan mijn handtekening zetten. Voor alles van de Vader. Ik sprak van de week nog een secretaresse die zegt, ja, die onderbazen die hebben dan op onze fabriek hebben macht tot 600 gulden uitgaven. En er zijn er ook tot 10.000 gulden en tot 100.000 gulden. Zeg maar, mijn baas die heeft het tot 1 miljoen. Zijn als mijn baas weg is, dan heb ik zijn stempel en dan mag ik voor 1 miljoen tekenen. Ze zegt, dat heeft hij mij overgedragen. Want die man, die directeur, die is vaak buitenslands. En die secretaresse, die staat dus voor 1 miljoen. Nou, die heeft macht. En daar heb je dat mandaat. Dat is een overdracht. Dat is een vertrouwenskwestie. Dat is niet iets dat iemand blindelings doet, maar dan vertrouwt men hem iets toe. En met de macht die men geeft, moet een mens zelf zelfstandig werken. Want hij heeft macht ook over zijn eigen leven. Volmacht om voor God op te treden. In Johannes 13 vers 3 staat, Jezus wetende dat de Vader hem alles overgegeven had. Maar weet u wat erachter staat? Hij nam een linnen doek en hij wies de voeten van de apostelen. Van de discipelen. Een merkwaardige coördinatie. Hij begon daarmee de voeten van zijn discipelen te wassen. Waarom? Omdat hij alle macht had. Hij toonde hen hoe het hoort. In dienst van de kosmos. Van Gods schepping. In dienst van de mensheid. Later wil de duivel dat nabootsen. En dan staat er van de antichrist dat de draak gaf hem alle macht en kracht. Ook een overdracht. Dan staat de duivel alle macht en kracht af aan het beest en deze vaart in de antichrist. En weet u wat nu zo merkwaardig is? Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Och, dat willen alle christenen wel onderstrepen. Die is dan toch boven. En boven, dat is ver weg. Dat is miljoenen kilometers langs de planeten. Lichtjaren. Ja, maar zo is het niet. Weet je wat nou zo merkwaardig is? Jezus droeg zijn macht over. Hij zegt, ik heb u macht gegeven. Om in mijn naam te handelen. Dat is die secretaresse. Ik heb u macht gegeven tezamen. Niet waar? Dat is niet het individu, maar als gemeente. Hij zegt het niet tot één discipel, ik heb u macht gegeven, maar hij zegt het tot allen. Degene die geloven, zegt hij later, hebben die macht. En die macht die draagt hij over allereerst in zijn gemeente, dat ze in de geestelijke wereld die macht zullen uitoefenen. In de hemel. En later op de aarde. En alles gaat volgens Gods tijd en Gods plan. Daar moet je nooit op vooruit lopen. De Heer die heeft ook wel alle macht in hemel en op aarde, maar die moet hij ook nog verwerven. En die verwerft hij door u en door mij heen. Paulus had ook macht in de gemeente, als apostel. En Paulus die roemt op zijn bevoegdheid, wordt het woord, datzelfde woord vertaald. En dan staat er bevoegdheid, maar het is datzelfde woord macht. Hij roemt op zijn bevoegdheid, op de macht die de Heer hem gegeven had. En dan zegt hij, om op te bouwen en niet om af te breken. Zegt hij er duidelijk achter, ik heb alleen maar macht om op te bouwen en niet om af te breken. 2 Korinthe 10 vers 8 en 2 Korinthe 13 vers 10. Goede engelen die gebruiken ook altijd hun macht om op te bouwen. Nooit om te vernielen. Nooit om stuk te maken. Dan trekken ze zich terug als ze niet helpen kunnen. Je bedoelt dit, je moet nooit je macht gebruiken om een ander te kwetsen. Wij zetten niet iemand tegen de muur. We halen hem niet door de mangel. Dat is onze bevoegdheid niet om met Paulus te spreken. Maar alleen om op te bouwen, alleen om te helpen. Dat heeft Jezus ook gedaan. Onze strijd is tegen de machten der duisternis. En nooit tegen één mens. In het oude verbond hadden ze ook macht. Maar ze hadden geen macht in de geestelijke wereld. Wij beginnen met de macht uit te oefenen in de geestelijke wereld. Op de aarde hebben we nog niet veel te vertellen, dat komt nog wel. Maar we zullen het eerst in de onzienlijke wereld moeten te vertellen hebben. In het Oude Testament ja, hadden ze macht, maar geen macht in de geestelijke wereld. En daarom alleen maar macht in de natuurlijke wereld. Onder het volk van God. En wat doet men vaak? Men wisselt dat Oude Testament om met de gemeente. En dan gaat men in de gemeente als oudste of als voorganger, dan gaat men zich bemoeien met de natuurlijke dingen van de mensen. Want dat deed men vroeger ook. De Heer die zegt, wij zijn een gemeente om op te bouwen in de geestelijke wereld. En als men een kwaad bestreedt onder het volk van God in het oude verbond, en men bestreedt de zonde, nou dan ging de mens ermee onder, die zonde deed. Denk maar aan die ongehoorzame zoon. Als die niet wilde luisteren, werd hij voor de rechter gesleept en dan werd hij gestenigd. Of iemand die waarzeggerij pleegde, die werd gedood. En als er een overspeler was, dan moesten de oudsten de eerste steen werpen. Dan beteugelde men de zonde door de mens uit te roeien die de zonde gedaan had. Nou, dat is dus het loon der zonde uitkeren, dus met geweld. En daarmee zit men op het terrein van de boze. Daar gebruikt men een wet van het rijk der duisternis, het loon der zonde, om het kwaad te keren. Dat doet men in onze maatschappij ook. En dat men het zo weinig doet, heeft ook zijn gevolgen. En als de profeten spraken, dan hadden ze macht. God gaf aan profeten macht. En de Heer zegt tot de profeet Jeremia in het eerste hoofdstuk al, ik stel u over volken en over koninkrijken, om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om op te bouwen en te planten. Moet eens even nagaan, daar krijgt die jonge man, want hij was nog erg jong, die profeet Jeremia, die krijgt macht over hele koninkrijken. En de Heer zegt, en als jij zegt, ze worden verdelgd, dan worden ze verdelgd. En als jij zegt, ze gaan vooruit, dan gaan ze vooruit. Noem dat maar eens een macht. Die profeten, die hadden macht door hun profetieën. Daar stonden ze niet, dat was niet een mechanisch iets, dat ze maar zeiden, zo zegt de Heer. Nee, maar die profeten, Die gebruikten hun inzichten, die gebruikten hun gedachten. En vanuit die wereld van het mens zijn en vanuit recht en onrecht spraken ze een profetie uit. En de Heer zegt, jullie hebben macht. Die mensen hadden geweldige macht. Hele koninkrijken gingen onder omdat een profeet had gesproken. We zien dat eigenlijk in de heidense landen ook nog wel door tovenaars die, die machtswoorden uitspreken. En ze vervloeken of ze zegenen. En als ze een vervloeker uitspreken, dan krijgt iemand een of andere geheimzinnige ziekte en dan sterft hij aan. En als hij een zegen uitspreekt, dan geneest zo iemand. Dus waarom hadden die profeten macht om af te breken en op te bouwen? Omdat het volk Gods, als dat opgebouwd werd, dan moest een deel van dat volk moest uitgeroeid worden. En wij zongen vroeger ook braaf, gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Er was geen andere weg. Ze moesten wel afbreken, wilden ze opbouwen. En zo werden de mensen uitgeroeid die zwaar gebonden waren. Denk maar aan de jongen, die ongehoorzame jongen. Die mensen met die inwonende machten, met die occulte machten. Een deel moest sterven om het land rein te houden. En die profeten hebben hun macht gebruikt. Van Elia staat dat hij de macht had om de hemel te sluiten. Niet de onzienlijke wereld, maar dat niet zou regenen. De hemel van de zichtbare wereld. De hemel die behoort tot de natuurlijke wereld. Had macht. God zei niet dat hij die macht moest gebruiken. Maar hij had macht. Over het te doen regenen. En hij had macht om die hemel af te sluiten. En hij gebruikte die macht om dat volk Gods tot de orde te roepen. Zoals een rechter macht gebruikt door te straffen. Dat zat helemaal verweven in dat patroon. In dat denkpatroon dat buiten de geestelijke wereld stond. De Heer die bracht een heel andere orde. De Heer bracht de orde die eeuwig geldt. Van harmonie. En van wat duister is, ook werkelijk in de geestenwereld uitroeien. Kijk, en als dat vuur uit de hemel neerdaalt, dan is dat doodeenvoudig omdat Elia macht heeft. Hij ontketent iets. Hij kan straffen en hij kan herstellen. Hetzelfde zien we bij Elisa. Die gaat een bezoek brengen aan Bethel. Daar is een profetenschool. En hij is op een inspectiereis, zouden we zeggen, als supervisor, als toeziende profeet, als allergrootste profeet op de profetenschool. Hij had er al een paar bezocht en nu gaat hij naar Bethel. Maar daar in Bethel heb je ook de kalverendienst. Weet je wel, in Dan en in Bethel. Daar heb je dus de onheilige dienst van, waar de valse profeten en priesters zijn. En nu gaat hij naar die profetenschool en achter hem komt die kleine jeugd. Dat zijn beslist geen kinderen geweest van de profeten, van de profetenschool. Maar dat zijn natuurlijk degenen geweest die met haat in haar hart al liepen, thuis gevoed vanuit die kalverendienst, vanuit die verworden afgoderij. En Elisa gebruikt zijn macht en hij vervloekt die kinderen. Wat wil dat zeggen? Hij geeft ze prijs. Hij snijdt elke band van zegen af. En dan slaat de duivel toe. Wie dirigeerde die twee berinnen die 42 kinderen verslond? Dat was het gevolg van die vervloeking. Hij had macht om ze te vervloeken. Hoe die vervloeking werkte, nou dat zien we hier. Dat was van de boze. Dat was uit het rijk der duisternis, waar hij ze aan had prijsgegeven. Paulus leverde de man over aan Satan, tot behoud van zijn geest. Hij leverde die man over aan Satan, tot verderf, opdat zijn geest behouden zou worden. Waarom? De man die liet zich niet bevrijden. En hij bleef toch in de gemeente zitten. Hij ging er niet uit. Hij dacht, ik heb er lak aan. En dus, Paulus, het doet wat niet deugt uit uw midden. Dat is verreweg nog het beste. Voor de mens zelf ook. Dat is voor het lichaam goed. Om wat niet deugt eruit te doen. En het is voor de mens zelf, die niet deugt, ook goed. Want anders krijg je dat die op een andere wijze eruit raakt in de geestelijke wereld. Paulus maakte dus die man, toen hij hem overleverde als Satan, los van de gemeente, van de bescherming van de gemeente. En toen was die man in de geestelijke wereld overgeleverd aan de machten der duisternis. Een man als Biliam, een goddeloze profeet, die had macht in de, en autoriteit. Wat hij zegende was gezegend en wat hij vervloekte was vervloekt. En als hij op weg is naar Balak om het volk Gods te vervloeken, dan ontmoet de Heer hem onderweg en die weerstaat die macht van Biliam. Die had Biliam ontvangen. Was een van de geweldenaars vanuit het Rijk der Duisternis. En God weerstaat hem en daar staat zo ergens in Jozua, in een van de laatste hoofdstukken, en de Heer die zegt, zo redde ik u uit de macht van Biliam. Ik zei, en denk er aan dat je hem niet vervloekt. Dat je dat volk vervloekt. Dat sta ik niet toe. Maar zegend het volk, dan is het gezegend. Dat zijn mensen aan wie macht is overgedragen, maar Biliam misbruikte zijn macht. God het heeft het hier belet, maar hoeveel keer zou de man vervloekt hebben dat hij gehuurd was om een of ander te vervloeken, zoals men dat bij tovenaars ook wel laat doen. En weet u wat nu zo merkwaardig is? Jezus geeft ons nu ook macht. Ik heb u macht gegeven. Jezus kwam in de naam des Vaders. En wij komen in de naam van Jezus. Wij gebruiken zijn naam. En het gebruik van zijn naam, dat, daar ontlenen wij onze autoriteit in de geestelijke wereld aan. En dat is een zelfstandig gebruik van een macht. De Heer zegt, ik geef je macht, ik geef je procuratie, ik geef je mandaat. En je hebt macht in de geestelijke wereld, maar kijk uit hoe je hem gebruikt. Want daar zijn wij voor verantwoordelijk. De Heer die zegt later, in de oude Statenvertaling staat dat zo merkwaardig. Dat er mensen zijn die staan, dat ze gelukkig zijn, omdat ze staan voor de Zoon des Mensen. Ze zullen staan voor de Zoon des Mensen. Hij staat daar en ze gaan voor hem staan. Lucas 21, ik meen vers 36, staat in de Statenvertaling. Ze staan voor de Zoon des Mensen. Dat wil zeggen, ze zijn begiftigd met zijn kracht. De Heer zegt, gezegend die waardig geacht wordt te staan voor de Zoon des Mensen. Je gaat voor hem staan. Waarom? Je gaat zijn werk doen. Met je gezicht naar de vijand. En je staat voor hem en door jou gaat zijn kracht heen tegen die vijand in. Paulus zegt alsof Christus door ons sprake. Alsof Christus door ons handelde. Dan moet je ervoor staan en dan kan hij door je heen werken. Gezegend is hij. Die waardig geacht wordt te staan voor de Zoon des Mensen. Met het gezicht naar de vijand. Of als de Heer zelf door ons heen sprak. Dan zijn wij bezig. En die Zoon des Mensen kan zijn overwinningen behalen door ons heen. Wij zijn zijn ambassadeurs. Wij zijn zijn zaakwaarnemers. We hebben zijn mandaat. En daarom is het zo noodzakelijk om je als zoon van God te beschouwen. Dan kun je je verheffen in de strijd. Laat die gezindheid zijn, hebben we gehad met de Bijbelstudie, die ook in Christus was. Dat staat eigenlijk, laat die gedachte zijn in je. Als je dan voor die Zoon des Mensen staat, laat dan die gedachte in jou zijn die ook achter je staat had. Dat je de Zoon van God bent. Want daar zoekt de schepping naar. Daar zucht ze naar. De openbaring van de Zoon van God. Dus dat je macht hebt. Een autoriteit. Dat je bevoegdheid hebt om te handelen. En tegelijkertijd laat die gezindheid zijn die ook in Christus was, die de minste was. Niet waar? Die de mensen gelijk geworden is en ze geholpen heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Wij zullen dus arbeiders zijn in zijn dienst, met zijn mandaat. En dan zegt de Heer, en ik heb je begiftigd met alles wat tot leven en tot godsvrucht strekt. Die kracht. Dat is die kracht om door te geven. Het is alleen een positieve kracht. Wat alles wat tot leven en tot godsvrucht strekt. We hebben geen mandaat om te vernielen. We hebben geen mandaat om geweld uit te oefenen. Maar we hebben alleen maar een mandaat om te zegenen. En de vijand te overheersen. Je moet je eens afvragen wat je met je oude methode bereikt hebt. Met zoals men het vroeger deed. Niet waar? We zullen dit en we zullen dat. Buiten die autoriteit in de geestelijke wereld. Wat heeft dat in de kerkgeschiedenis opgeleverd? Hoe ver zijn de mensen gekomen tot volmaaktheid? Hoe ver zijn ze gekomen om overwinningen te boeken? Er waren geen overwinningen, maar heeft tenslotte zich erbij neergelegd en gezegd, nou ja, het blijft vallen en opstaan en we blijven heilige sukkelaars. Maar die geest van het zoonschap, dat wij staan voor de zoon des mensen. En als we die geest van de zoon hebben, hij heeft die geest van de zoon uitgestort in onze harten, staat er. De geest van het zoonschap uitgestort in jouw hart. En dan kun je zeggen, vader, tot God. En als je die geest hebt, dan ben je ook erfgenaam. Erfgenaam van alles, van de macht. Want een erfgenaam die erft de macht in de hemelse gewesten. De autoriteit, het gezag. De macht. Er staat, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om zonen Gods te worden. Leef daaruit. Laat die gezindheid, daar staat letterlijk, laat die gedachte in je zijn. Je bereikt dat door die gedachte over te nemen. Ik ben een zoon van God. Ik ben een heerser in de geestelijke wereld. En ik ben een dienaar onder mijn broeders. Ik heb niets in deze wereld wat hoog is en wat verheven is. Wees maar gewoon onder de mensen. Heel gewoon. We zeggen altijd, ze kunnen bij ons door de achterdeur binnenkomen. Dan hoeven we nog geen eens aan de bel te trekken. We hebben dan nog zoiets waar je aan trekken moet. Wij heersen door het woord Gods. En wat is het woord Gods? Door de gedachte Gods. Die over te nemen, dan heers je. Laat je die gedachte Gods kwijt, dan moet je het zelf doen. Nou, dat heeft me al even moeten doen. Dan moet je eens kijken wat er van terechtgebracht is. In je gezin, ja, je zegt, nou, dat gaat zo niet met het woord Gods. Dan doen we het anders. We kunnen het ook nog anders, ja, maar je zult er toch geen winst mee boeken. Wat geeft de Heer je dus? Hij geeft je macht. Hij geeft je allereerst de geest van het zoonschap. Daar staat er. In Galaten eindigt met dat wij hebben ontvangen de geest van het zoonschap. Of staat, meen ik, in hoofdstuk 3. De geest van het zoonschap. En dan zijn we erfgenamen. Erfgenamen van God. We krijgen macht, zegt hij. Wat had Jezus voor macht? Daar moet je naar kijken. Jezus had ook de macht als zoon. Zoon van God. Wat voor macht had hij ook? Had de macht om te onderwijzen. De macht om te leren. Als gezaghebbende. Hij had de macht om te leren als gezaghebbende hoe door het woord dat de woord had geneest en dat woord had hersteld de mens. Als ik mij vastklem aan dat woord en dat woord positief vasthoud, dan herstel ik van binnenuit. Dat moet in onze gemeente gebeuren. Van binnenuit door dat woord herstellen. En dat werkt. Hij had het woord als gezaghebbende, dat wil zeggen, als ik mij aan dat woord vastklem, dan herstel ik aan mijn ziel en aan mijn geest en ook naar mijn lichaam. Er staat dat hij de zoon des mensen had macht om de zonde te vergeven. Dat is iets anders dan het zijn verzoenend bloed. Men had macht om de zonde te vergeven, voor wie? Voor God. Kijk, Jezus sterft en dan betaalt hij aan de duivel de losprijs. Maar dat bedoelt de Heer niet als hij zegt, man, tot die lammen, weet je wel, die ze door het dak laten, zegt die man, je zonden zijn je vergeven. Dan grijpt hij niet op zijn verzoenend bloed. Maar hij bedoelt eenvoudig, als ik zondig, dan ben ik ongehoorzaam aan mijn vader. Aan mijn hemelse vader. Nou, dan leg ik zwaardheid op hem. Ik breng hem eigen schade toe. Ik werk hem tegen, omdat ik de duivel volg. En nu komt iemand tot berouw en nu zegt de Heer, je zonden zijn vergeven. Dat zegt hij in naam van God. Dat wil zeggen, God rekent dat niet toe. Daar hoef je niet voor te betalen. Als een van uw kinderen iets verkeerds gedaan heeft, dan zeg je, nou, heb je er spijt van? Goed, dan is het vergeven. Nou, een vergeven is vergeven, daar hoeft hij niks voor te betalen. Hoeft hij geen boetekleed voor aan te trekken. De vader zegt tot die verloren zoon, die zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben er eigenlijk niet waard je zoon genaamd te worden. De vader zegt, meen je dat? Akkoord, ga feest vieren. Typisch kenmerk van het volle evangelie. Dan gaat het feest verder. Dat is merkwaardig. Maar zegt die vader, je moet iets doen. Ja, dat merk je weer bij een hoop evangelische christenen. Die zeggen, ja, maar zo kom je er niet af. Je gaat eerst eens dit doen en je gaat dat doen. Je gaat maar eerst eens in een rouwgewaad lopen, in een arbeid. Of je gaat je eerst maar eens terugtrekken, of je doet dit of dat. De Heer zegt, ik vergeef het. En als je iemand vergeeft, dan moet je niet komen met je mond dit of dat. Vergeven is vergeven. Want als je iemand iets laat doen, dan vraag je een tegenprestatie. Net als in de Romeinse kerk, als je dan op je knieën moet gaan kruipen, nou dan met dat knieën kruipen, dan moet je een hoop goed maken. De vader zegt, je hoeft van mij niks goed te maken, dat kun je toch niet, ik vergeef het je. En de Heer zegt, ik heb macht om de zonde te vergeven, in naam van mijn vader. Als ik zeg, jij hebt spijt, nou dan zijn ze vergeven die zonde. En de Heer die zegt, en tegen ons, en wie jullie de zonde vergeeft, die zijn ze ook vergeven. Breng dat evangelie nou maar verder, dat de Heer vergeeft menigvuldiglijk. En zeg nou maar tegen ieder die berouw heeft, bij de God ben je in het reine gekomen. Daarmee ben je verzoend. Dat is makkelijk, ja, dat is zeker makkelijk. Maar dat geeft je te meer reden om te zeggen, maar nou kijk ik uit, dat ik er nou weer niet opnieuw intuin. Want een christen wil niet zondigen. Kijk, als ik de duisternis lief heb, dan is er geen God die me helpen kan. Dan is er geen evangelie dat me bevrijden kan. Als ik nu werkelijk iets lief heb, van harte lief heb, dat duister is, dat zonde is, dan kan God je niet helpen. Maar God helpt alleen degene die honger en dorsten naar de gerechtigheid, maar ze zitten eronder, ze zijn overweldigd. En als je dan berouw hebt, dan zegt de Heer, wij doen net of er niks gebeurd is. We gaan gewoon weer verder, dat is het grote geheim. Kind is vervelend geweest, en het grote geheim is, als die bui dan weer gezakt is, om maar gewoon weer verder te gaan. Gewoon weer je kous verder te breien. Dus dat is nou het geheim, dat je niet de dagenlang of misschien urenlang overloopt te praktiseren. Maar plukt een dag, ga gewoon weer verder leven. Ja. Is dat een dom advies? Maar een hoop moeten het leren. Die zeggen, ja, maar dat gaat zo gemakkelijk niet. Ja, dat heb ik al, hè. Nou, hij zal dan toch eens in vandaag merken dat hij uit migratie is. Ja, ga zo gemakkelijk niet. Nou, dat is nou wat de Heer verwerkt. Die gedachte. Ze moeten het maar weten. Hij vergeeft menigvuldig. Hij komt er niet terug en zegt, hij is spijt. Klaar, jongen. En bovendien, hij verandert er niet door, hoor. Of ik hem zondig. Ik verander het door mijn zondigen. God verandert niet omdat ik zondig. Maar ik verander omdat ik zondig en ik wil juist met de Heer leven. God vergeeft altijd de zonde. Hij vergeeft altijd de schade die je hem aangedaan hebt. Net als een vader. Ja, die moet het betalen. De tegenwerking. God is altijd dezelfde, zingen we. Hij verandert er niet van. Maar als ik zondig, dan wordt zijn plan tot herstel wordt doorkruist. En dat is zo erg. Hij kan door mij niet meer herstellen, maar hij moet mij weer herstellen. En je kunt beter helpen dan weer geholpen moeten worden. Want als je verkeerd doet, dan heul je met je vijand. En daarom bekeer je. Verander van gedachten en doe net als die verloren zoon, ga weer terug. En de vader die staat al klaar om hem op te wachten. Ja, een vreemde vader. Stond al klaar om te wachten. Ja, hij moet eerst maar eens dit en hij moet eerst maar eens dat. Ja. De Heer zegt, wie zonde gij vergeeft, die zijn vergeven. Als jullie niet zo handelen, dan kunnen die mensen ook weer verder. En breng dit evangelie nu maar, van de hemelse vader. En ook als ze wat jou gedaan hebben, vergeef ze het maar gauw. Dan ben jij het kwijt. Waarom? Je wil die man of die vrouw losmaken van, van zijn vijanden en van haar vijanden. En als ze jou iets gedaan hebben, vergeef het dan ook. Doe maar net als de hemelse vader. Die zegt, het is jammer voor jou. Dat je je zo misgaan hebt tegen mij. Het is jammer voor jou, voor mij niet. Voor mij zorgt God. De Heer die had macht over de geestenwereld. En hij zegt, ik heb je macht gegeven over de onreine geesten. Over zondemachten en ziektemachten en noem maar op. Die hoofdman van Capernaum die zegt, ik ben onder de macht van iemand, maar mijn soldaten zijn onder mijn macht. Nou, zo is het. En wij zijn onder de macht van Jezus Christus. En wij mogen die macht doorgeven, net als die hoofdman, die commandeerde zijn soldaten weer. En die zag het goed en die zegt, die zieke, die is in handen van onreine geesten. Die macht die moet in het werk zijn. U moet maar zeggen dat die vertrekken moet. En zo hebben wij macht over de zondegeesten en over de ziektegeesten. Maar je moet leven uit dat woord. Je moet je één maken met die gedachte Gods. Dat leven in je is, dat eeuwige leven. En als ik daaruit leef, dan word ik niet aangetast door allerlei wetteloze geesten. Maar, en als ik het ze heb, dan zal ik herstellen vanuit die gedachte. Maar als je eens bij uzelf begint en zegt, als ik dan maar vrij ben. En dan kan ik helpen de mensen die vrij willen worden. Macht over de hele lege macht van de vijand, zegt de Heer. Wie? Als je mij volgt. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Om te leven. En leven, dat is naar de wetten Gods handelen. Naar je lichaam, ziel en geest. Als mijn lichaam naar de wetten Gods handelt, dan ben ik gezond. Als mijn ziel naar de wetten Gods handelt, dan ben ik ook gezond. De Heer zegt, ik heb macht gekregen om gericht te houden over alle vlees. Hij zegt, en die macht die draag ik jullie over. Het gaat er over een overdracht. Nogmaals, de overdracht van het zoonschap. De geest van het zoonschap krijgen. De macht om te leren het woord Gods te hanteren. Om te onderwijzen als een gezaghebbende. De macht om de zonde te vergeven. De macht over de onreine geesten. Je zegt, die heb ik je gegeven, heel die lege macht. Die zou je onderworpen. Vanuit die denkwereld. De macht om gericht te houden op aarde. Dat wil zeggen om recht te doen. Om iemand te bevrijden, gericht te houden, zeggen, en jij eruit, en die man vrij. Om een mens te claimen voor het rijk Gods. Om de tegenstander te verjagen. Dat is gericht te houden. Dat je een scheiding maakt, een oordeel brengt. De Heer die zegt, ik heb macht over alle vlees. Dat wil zeggen, deze macht die strekt zich uit niet alleen tot de Joden, maar over alle mensen. De macht over alle vlees, er is niemand op de wereld, als hij dit evangelie aanvaardt, die niet bevrijd kan worden en die niet op de weg des Heren kan komen. Niemand uitgezonderd. Macht over alle vlees. Weet je wat er ook nog staat? De Heer die zegt dat hij de doper is met de Heilige Geest. Hij heeft de macht om de Heilige Geest uit te delen. Hij is de doper. En wat zegt die Simon de Tovenaar? Die zegt, hé, daar zie ik iets. Huh? Jullie hebben ook de macht om de Heilige Geest uit te delen. Want hoeveel moet je hebben dat ik ook die macht krijg om de handen op te leggen zodat ze de Heilige Geest ontvangen? Een heel merkwaardig iets. Ja, je staat voor de zoon des mensen. En die zegt, leg hem de handen maar op. Je hebt die macht. Alleen, je gebruikt die macht met wijsheid en voorzichtigheid en met kennis en onderscheiding van geesten. Je zult er iemand niet de handen opleggen die in de onreinheid leeft. Nou, de Heer die zegt, ik heb je die macht gegeven. Simon de Tovenaar die bood geld aan om die macht te kunnen krijgen om de Heilige Geest uit te delen. En door die openbaring van die machten, van al die overdracht, dat mandaat, zal het zover komen dat alle machten, kracht en troon onttroond wordt. Dat zegt Paulus. Er komt een tijd dat wij door deze kennis van Gods woord alle vijandelijke machten en krachten zullen onttronen. Of wat de Engelse Bijbel zegt, dan worden ze afgeschaft. Dan zijn ze overwonnen, dan worden ze vernietigd. Er is één ding waar de Heer geen macht in had. En die macht die hebben wij ook niet. Dat moet ik er dan ook even bij noemen. Hij zegt, één ding heeft de Vader aan zichzelf behouden. Dat zijn de tijden en de gelegenheden. Heb je het in de gaten? De ontwikkeling. Het vooruitgrijpen. Je kunt wel zeggen, nou, we gaan dit of dat doen. Je volgt je ontwikkeling, de groei. Anders ga je buiten je schoenen lopen. Je zit in de derde klas en je denkt dat je in de zesde klas zit. Kijk, weten wat je kunt. Weten je vermogen. Maar dat neemt toe, net als bij een kind. Het is een groeiproces. Je niet de gedachten niet hoger hebben dan die je voegen, dan die je passen. Ja, erop wachten. En tegelijkertijd ernaar grijpen. Paulus zegt, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mag. Voel je, hij wist wel, die gelegenheden en die tijden, die liggen toch ergens, hè, zo in dat groeiproces vast. Als er staat, die vader, die heeft die tijden en de gelegenheden in zijn eigen hand, dat betekent vanuit dat groeiproces. Het is niet zo dat er een zekere willekeur in is, dat God zegt, nou en nou gaat beuren. Nee, maar daar groeien we naartoe, zegt Paulus. Wij groeien naar die mannelijke rijpheid. Kijk, in elke plant ligt een groeiproces en dat kan een paar maanden duren, dat kan een paar weken duren. Dat is net als bij insecten en bij mensen duurt het zo lang, maar daar is een groeiproces voor nodig. En nou kunnen we dat uit ervaring wel weten hoe lang iemand in de natuurlijke wereld, wanneer die volwassen wordt. Dan zeggen we wel een jaar of 20, 22, 25. Hè? Maar wij weten dat volwassen proces niet, omdat wij geen ervaring hebben, alleen bij de zoon des mensen. Ja. Nou, de Heer die zegt, dat groeiproces, dat kan ik je niet openbaren. Maar je groeit er naartoe. En leef uit dat groeiproces, zoals een kind leeft als ik later dat en dat ben. Ik wil dat en dat worden. Nou, wij willen heersers worden, zitten op Gods troon. De Heer die zal je zegenen. Amen. Heer, wij danken u voor dit heerlijke evangelie. Heer, uw apostel zei, dat is het evangelie van de heerlijkheid Gods. Van de majesteit Gods en de macht Gods. Heer, wij zijn geen kneusjes in uw ogen. Maar wij zijn pretendenten. Erfgenamen van uw troon. En vanuit die gedachte willen wij leven. Heer, dan sukkelen wij niet verder. Maar wij vallen telkens op onze autoriteit terug. Heer, en dat geeft ons vrijheid en dat geeft ons blijheid. Heer, daardoor worden wij sterk. Uw woord verheft ons. Uw woord trekt ons omhoog. Heer, tot uw eigen gedachtenwereld. En die is schoon en die is heerlijk. Heer, wij willen ons erin vermeiden. We willen ermee bezig zijn. Heer, wij willen dat woord doorgeven. Aan onze kinderen. Wij willen dat doorgeven. Aan ieder met wie we in aanraking komen. We willen overwinnaars zijn. Door dat woord en door de kracht Gods die in ons woont. Heer, zegen ons als gemeente verder op deze weg. En we willen uw naam daarin verheerlijken. Amen.